Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat uw gepubliceerde werken als ook voorgelezen teksten voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen, die is gepubliceerd in het tweede deel van 10 predicaties. De titel is De twijfelingen van het ongeloof en de versterkingen van het geloof. Philpott heeft deze uitgesproken op zondagmorgen 1 juli 1866 te Londen, naar aanleiding van Romeinen 4, vers 20 en 21. En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer, en ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Enkele woorden te wijden aan het verband van onze tekst, welke het algemene onderwerp van de brief ook weergeeft, is misschien niet geheel ten onrechte. En dit mogen onder Gods zegen ertoe dienen om hierop een voller en een klaarder licht te werpen. Ik stel de zaken graag duidelijk, voor zover dit in mijn vermogen ligt, handel ik graag op aanwijzing van de schrift. En maak rechte paden voor uw voeten. Hebreeën 12. Door zo te handelen volg ik ook de vermaning van Paulus aan Timotheus. Ben naastig u om uzelf een goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Maar wij kunnen het woord der waarheid niet recht snijden, tenzij wij dit eerst duidelijk verstaan. Een predikant moest daarom niet een onderwerp trachten te nemen dat hij niet ten volle verstaat. Want zo hij dit wel doet, dan zal zijn tekort aan een helder inzicht zeker een tekort aan helderheid teweeg brengen om zich uit te drukken. En wat is dan het gevolg? Predikant en hoorder gaan spoedig schuil onder een nevel van verwarring. Het volk gaat vermoeid en verward weg, en die predikant, zo hij al enig recht en waar gevoel heeft, verlaat de kansel beschaamd en teleurgesteld. En wat een uren van onderwijs had kunnen zijn voor beiden, is weinig minder dan een uur van vermoeidheid, verbijstering en verwarring voor allen. Het is daarom erg noodzakelijk, of tenminste zeer wenselijk, want alle predikanten zijn niet op gelijke wijze begiftigd, het zij op een natuurlijk, het zij op geestelijk gebied, met helderheid van gedachten of met helderheid om zich uit te drukken, dat iedere dienaar van God de zaken duidelijk zou voorstellen, dat hij niet alleen zijn onderwerp verstaat door het onderwijs des geestes en door enige persoonlijke bevinding daarvan, maar dat hij ook in staat is op een rechte en volkomen wijze een duidelijke grondslag te leggen en over welke tekst hij ook preekt, de waarheid Gods op zulke een eenvoudige, duidelijke, heldere en een begrijpelijke wijze te brengen, dat het volk zijn bedoeling mogen verstaan, een onderwijs en stichting mogen verkrijgen uit zijn getuigenis. Ik zou geen enkel woord willen spreken dat gericht is tegen de zwakste of de geringste der van God gezonden dienstknechten. Maar dit moet ik wel zeggen. Als God hen gezonden heeft, dan heeft hij hen tot zijn volk gezonden met een boodschap, opdat zij op de kansel staan mogen om de kerken Gods te onderwijzen, te vertroosten, te bemoedigen en op te bouwen in haar allerheiligst geloof. En als ze daarom dit werk niet op een klare wijze en met verstand kunnen verrichten, dragen ze maar flauwe blijken van hun boodschap of van hun bediening die hun van God gegeven is. Inderdaad zijn alle predikanten onderworpen aan hun perioden van donkerheid, verwarring en verwardheid, als ze op een ellendige wijze verstoken zijn van genadige gedachten en van deze uit te spreken. Bij ogenblikken voel ik zelf deze beslotenheid heel erg, en daarom kan ik uit ondervinding medegevoelen met anderen in de bediening, die op een soortgelijke wijze geoefend worden. Maar met dit alles tracht ik nooit een tekst te nemen of te prediken over een onderwerp, waarvan ik niet enigermate de geestelijke strekking schijn te verstaan, of waarvan ik niet enigermate de kracht gevoel. Veel predikanten, vooral jonge predikanten, die eerzuchtig van geest zijn, streven naar een schone taal en naar bloemrijke uitspraken. Maar bloemen zijn geen voedsel en het minst van alles kunstbloemen. Het zou heel wat beter zijn als ze eerst zouden trachten hun onderwerp goed te verstaan, door een bevinding van de waarheid en de kracht ervan. En om dit dan voor het volk open te leggen in de eenvoudigste, duidelijkste en helderste taal die ze vinden kunnen. Het voornaamste onderwerp van deze brief is, zoals u ongetwijfeld wel zult weten, het grote leerstuk der rechtvaardigmaking. Het is in deze schone, of zoals ik wel mag noemen, deze grote en heerlijke brief, dat wij de meest volkomen en helderste oplossing aantreffen van dat verborgen en ontzaglijke vraagstuk. Hoe kan God een zondaar vrijspreken, vergeven en rechtvaardigen, en toch dezelfde reine, rechtvaardige en heilige God blijven? Niemand kon de verborgenheid oplossen totdat God zelf dit oploste in de gave en in het werk van zijn geliefde Zoon. En de vruchten en de gevolgen van deze gave en het werk in die vrije rechtvaardigmaking van een zondaar open te leggen, dat is een onderwerp van de brief aan de Romeinen, die dan ook daarom wel mag worden geplaatst aan het hoofd van alle brieven van Paulus. Ik heb gelezen dat er meer dan 2000 commentaren opgeschreven zijn. En als er nog 2000 meer zouden zijn, dan zouden ze nog niet in staat zijn om een duizendste deel te ontvouwen van die gezegende verborgenheden die daarin liggen opgesloten. Er zijn in de gedachten van de mens vanaf de eerste belofte, gegeven na de val, altijd vluchtige hoopgevingen en verwachtingen geweest dat God kon of zou willen vergeven. Maar toen rees deze vraag op: vergeeft God allen? Of vergeeft hij slechts sommigen? Als God allen vergeeft, waar is dan zijn rechtvaardigheid? Waar de reinheid en heiligheid van de goddelijke natuur? Is de zonde zulk een lichte zaak dat daaraan kan worden voorbijgegaan als een zaak van weinig belang bij God? Heeft de gerechtigheid geen aanspraken evenals de genade? De natuurlijke consciëntie van de mens komt in opstand tegen het geloof van die algemene verzoening en de ervaring van iedere dag bevestigt deze overtuigingen in de bestraffing van misdadigers, die evenzeer door het vonnis der maatschappij worden veroordeeld als door het vonnis der wet. De goddelijke gerechtigheid kan daarom niet meer de algemene verzoening gedogen dan de menselijke gerechtigheid dit kan, welke laatstgenoemde gerechtigheid maar een flauwe afspiegeling is van de goddelijke. Maar als God sommigen vergeeft en niet allen, waarom vergeeft hij dan deze en niet gene? Het moet of uit loutere genade zijn, als in het geval van een aardse vorst, of er moet enige voorwaarde zijn aan de zijde van degene die genade ontvangt. Maar welke zijn dan deze voorwaarden, door wie voorgeschreven en door wie gewogen en bepaald? In welke mate en welk aantal is er nodig? En in wie kunnen ze worden gevonden? Dit was het vraagstuk, maar hoe dit moest worden opgelost kon niemand vertellen. Luther lag 3 dagen en 3 nachten op zijn bed zonder te eten, te drinken of te slapen onder de last en de druk van dat verschrikkelijke probleem. Het heeft sommigen bijkans naar het water of naar de galg gedreven. De overtuiging der zonde door een vurige wet sloot alle hoop op de zaligheid door de werken af. En onbekendheid met het evangelie sloot hen uit van een kennis der zaligheid door genade. Dit was nu precies het geval met Luther. De woorden die hem vermaalden als tussen de bovenste en de onderste molensteen waren. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Wat, zei hij, vraagt het evangelie, evenals de wet dit doet, een rechtvaardigheid van mij? Dan ben ik door beide veroordeeld, want ik kan het evangelie niet meer gehoorzamen dan ik de wet kan gehoorzamen. Welnu. In deze heerlijke brief, die even vol is van verstandelijke redenering als van dogmatische waarheid, wordt de grote verborgenheid opgelost en wordt een volkomen en voldoeninggevende verklaring geschonken hoe God rechtvaardig zijn kan en toch de rechtvaardiger van hem die in Jezus gelooft. Het is alles vervat binnen het bestek van 2 of 3 versen, die geschreven behoorden te worden. Ik wil niet zeggen in gouden letters, maar in diamanten en saffieren, zoals de borstlap des gerichts, die gedragen wordt op de borst van de hoge priester, waarin zich 4 rijen van kostbare stenen bevonden, waarop de namen van de kinderen Israëls waren gegraveerd. Maar nu de rechtvaardigheid Gods. Dit betekent niet Gods eigen, innerlijke, eeuwige rechtvaardigheid, maar de weg waarlangs hij een zondaar rechtvaardigt. Zojuist heb ik de 3 dagen zielenstrijd van Luther aangehaald, vanwege dat beslag van deze woorden. En ik moet u nu spreken van zijn verlossing. Toen hij aldus moedeloos te bed lag, dus schoot het plotseling door zijn gedachten, dat de rechtvaardigheid Gods, geopenbaard in het evangelie, de weg was, waarlangs God vrijelijk een zondaar rechtvaardigt door toerekening van de gerechtigheid van Christus. De Heilige Geest droeg zulk een getuigenis van de waarheid hiervan in zijn ziel, dat hij van zijn bed afsprong in een even grote vervoering van vreugde als zijn eerdere bekommering. Dit maakte Luther tot een predikant. Hieraan danken wij de reformatie. En dit is dan de betekenis van de woorden de rechtvaardigheid Gods. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid, want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Ik heb zojuist gezegd dat deze woorden niet blootweg in letters van goud moesten worden geschreven, maar moesten worden gegraveerd in diamanten en saffieren vanwege de schoonheid, glans, kostelijkheid en duurzaamheid. Doch er is nog een betere plaats waarop zij geschreven moesten zijn. De tafelen des harten, zoals de apostel ook spreekt, als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt en door onze dienst bereid. Dit geschreven, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest des levende Gods, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. En ze worden daar geschreven als de waarheid met goddelijke kracht in de ziel wordt thuisgebracht, en als wij in staat zijn dat getuigenis tot bemoediging van onszelf te lezen, dat we door het geloof in de Zoon van God gerechtvaardigd zijn van alle zaken, waarvan wij niet gerechtvaardigd konden worden door de wet van Mozes. Maar nu komt de vraag, wat heeft dit alles te maken met het geloof van Abraham? Het heeft er dit mee te maken. Toen de apostel, onder de goddelijke inspiratie, de verborgenheid aldus oploste en aantoonde hoe God, zoals hij elders spreekt, aldus de goddeloze rechtvaardigen kon, moet het een in alle opzichten nieuwe godsdienst geleken hebben, een nieuw, ongehoord leerstuk, dat er een volkomen en vrije rechtvaardigmaking was door het geloof, zonder de werken der wet. Om dan aan te tonen dat het geen nieuwigheid was, geen ongehoord leerstuk, komt de apostel in het volgende hoofdstuk meteen tot de zaak Abraham, die niet alleen de erkende vader was der Joden, waarvan allen in rechte lijn afstamden, maar die ook de vriend Gods was, en die op een bijzondere wijze door hem geroepen en gezegend werd. Wel nu, als de apostel kon aantonen dat Abraham gerechtvaardigd was, niet door de werken der wet, maar door het geloof, wat kon hij dan op een triomfantelijke wijze zijn zaak bevestigen, dat de rechtvaardigheid door het geloof is en niet door de werken? Hij vraagt daarom, wat zullen wij dan zeggen, dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Vond hij de rechtvaardigmaking door de wet? Nee, voorzeker niet, want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem. Als hij gerechtvaardigd had kunnen worden door zijn eigen gehoorzaamheid, dan zou hij uit de aard der zaak iets gehad hebben om zich op te beroemen. En daarom voegt hij daaraan toe, maar niet bij God. Dat wil zeggen, God zal nooit iemand toestaan zich bij hem te beroemen of te verheerlijken. Daarom zelfs Abraham niet. Maar ziet hoe hij zijn zaak volledig bewijst door een rechtstreekse verwijzing naar het woord der waarheid. Want wat zegt de schrift? Alsof dat bepalend moest zijn. En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Op deze wijze brengt hij een zekere schriftelijke getuigenis naar voren dat Abraham niet door de werken werd gerechtvaardigd, maar door het geloof. En derhalve dat allen die wandelen in die voetstappen van Abraham op dezelfde wijze gerechtvaardigd worden, als Abraham gerechtvaardigd werd. Maar dit brengt ons tot de woorden van onze tekst, waarin de apostel de aard van Abrahams geloof openlegt. En dit moet werkelijk even noodzakelijk verstaan worden als het feit zelf, dat Abraham door het geloof gerechtvaardigd werd. Want tenzij wij het juiste karakter kenden van het geloof van Abraham, zouden we dit niet kunnen vergelijken met ons eigen geloof, of zouden we geen tevredenstellend getuigenis kunnen verkrijgen, dat wij hetzelfde geloof bezaten als hij. Hij legt dit daarom open onder twee onderscheiden gestalten, die wij de ontkennende en de bevestigende kanten ervan mogen noemen. Hij toont eerst de ontkennende zijde, en hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof. En dan toont hij de bevestigende zijde, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer, en ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Wanneer wij deze woorden opnemen, zal ik trachten, als de Heere mij daartoe in staat wil stellen, u vier zaken voor te houden, die in verband staan met de verklaring die aldus van Abraham gegeven wordt. Ten eerste dan de ontkennende zijde, en hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof. Ten tweede de bevestigende zijde, maar is gesterkt geweest in het geloof. Ten derde, de uitgestrektheid van deze bevestigende zijde, die in de vollediger beschrijving van de aard van zijn geloof gegeven wordt. En ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. En ten vierde, hoe hij daarbij God de eer gaf. Dus ten eerste de ontkennende zijde, dat hij niet getwijfeld had door ongeloof. Ten tweede, de bevestigende zijde, dat hij is gesterkt geweest in het geloof. Ten derde, die uitgestrektheid van die bevestigende wijze, en ten volle verzekerd zijnde, dat hij ook machtig was om het te doen. En ten vierde, hoe hij daarbij God de eer gaf. Ten eerste dan, als wij de overgrote meerderheid, de meeste van degenen die belijden het volk van God te zijn, nemen, dan kennen zij meer van de ontkennende dan van de bevestigende zijde. Niet alleen van het geloof, maar ook van de waarheid in het algemeen. Ze kennen beide zijden en moeten die beide kennen, want alle ware godsdienst heeft twee zijden, de donkere en de lichte, een kennis der zonde en een kennis der zaligheid. Een bekend zijn met de ziekte en een bekend zijn met het geneesmiddel. Maar als we het merendeel ervan nemen, buiten beschouwing latende, de meer begenadigden van het levende huisgezin, dan geloof ik dat wij vrijmoedig mogen zeggen dat het grootste gedeelte van diegenen die zijn levend gemaakt tot geestelijk leven, beter bekend zijn met de donkere zijde dan met de lichte zijde. En meer kennen van een ontkennende ongeloof dan van het bevestigende geloof. Dit brengt mij de bijgevolg toe om een deel van mijn preek te wijden aan die zijde van het vraagstuk, opdat ik de overgrote meerderheid niet over het hoofd mocht zien, of daaraan voorbij gaan, die hier wellicht aanwezig zijn van diegenen die goddelijk leven bezitten en wier zielen voortdurend geoefend worden door de werkingen van die monster en hoofdzonde, het ongeloof. De apostel ontvouwde, wat ik genoemd heb, de ontkennende zijde, vertelt over ons op duidelijke wijze wat de uitwerking is van deze zonde van ongeloof. En hij wijst twee kwaden aan, die daarmee verbonden zijn. Ten eerste dat het ongeloof ons doet twijfelen. En ten tweede wijst hij aan waarop de zonde van dat ongeloof betrekking heeft. Of liever, waarop het geen betrekking heeft. De belofte Gods. Deze twee punten zal ik daarom nu opnemen in mijn beschrijving van het ongeloof. Als de Geest Gods met kracht begint te werken op de consciëntie van een zondaar, is één van de allereerste dingen die hij voor hem doet, hem te overtuigen van zijn ongeloof. Zo spreekt ook onze Heere, en die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel, van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Voor dit werk der overtuiging was hij, wat ook zijn leven geweest mocht zijn, met betrekking tot de daadwerkelijke zonde, feitelijk levende in ongeloof. Hij was niets anders dan een ongelovige. Hij bevond zich geen greintje van wat God geloof noemt in zijn ziel. Maar hij wist het niet, want hij lag besloten onder de duisternis en de dood, omdat nog het goddelijk licht zijn verstand verlicht had, nog goddelijk leven aan zijn ziel was meegedeeld. Ofschoon hij in het oog Gods en in de ogen van zijn volk niets dan een ongelovige was, liet hij zich er van ganser harte op voor opstaan, dat hij geloof bezat. En dit geloof zou, zoals wij dat in veel gevallen ervaren, tot een grote hoogte kunnen zijn opgeklommen en evenwel in het oog Gods niets anders geweest zijn dan ijdele aanmatiging en gedurfde vermetelheid. Daar het niet voortvloeit uit de kracht Gods, nog verbonden is met die heilige vrees en de goddelijke eerbied voor zijn grote naam. Als dan, doordat het woord met kracht ingang vindt, goddelijk licht en leven de ziel van een zondaar binnendringt, dan is het ongeloof een van de eerste zaken onder de verborgen zonden van het hart die openbaar gemaakt worden. Ik heb gezegd verborgen zonden, omdat gewoonlijk de uitwendige zonden het eerst op de consciëntie worden gelegd en de inwendige later. Doch, zoals al deze dingen van het licht bestraft zijnde openbaar worden, want al wat openbaar maakt is licht, zo wordt het ongeloof vroeg of laat openbaar gemaakt door het licht dat in de ziel schijnt. Nu is er een bijzondere trek in het ongeloof dat op een bijzondere wijze onderscheiden schijnt te zijn van andere zonden, en waardoor het op een duidelijke wijze openbaar komt. Het is een zonde die zich op een daadwerkelijke en nadrukkelijke wijze kant tegen de getrouwheid Gods, tegen de geloofwaardigheid Gods. Het is daarom een zonde welke zo gekant is tegen de zodanige van zijn deugden, die hem juist het meest dierbaar zijn. Zijn geloofwaardigheid en getrouwheid. Dit bijzondere kenmerk onderscheidt het van andere zonden. Aldus kant zich de zinnelijkheid meer tegen Gods oneindige reinheid, opstand en murmurering meer tegen zijn goedheid, ondankbaarheid meer tegen zijn uitgestrekte hand in de voorzienigheid, trots meer tegen zijn majesteit, wereldsgezindheid tegen zijn algenoegzaamheid en welgelukzaligheid, hebzucht en vleeselijkheid meer tegen zijn naam en eigenschappen als een God van zowel heiligheid als liefde. Maar de zonde van ongeloof is rechtstreeks gekant tegen zijn geloofwaardigheid en maakt God tot een leugenaar. We lezen, want gij hebt vanwege uw ganse naam uw woord groot gemaakt. Dat is boven al uw andere geopenbaarde eigenschappen. En daarom stempelt het twijfelen aan en het wantrouwen of het logenen van Gods woord, het ongeloof tot zulke grote zonde, welke in verhouding staat tot de wijze waarop hij zijn woord zo hooglijk verheerlijkt heeft. Maar het ongeloof heeft nog een kenmerk dat er een bijzondere en afschuwelijke eigenschap op stempelt. Het is een moederzonde, een zonde die zonden voortbrengt. Deze bevindt zich niet alleen in het hart, maar teelt duizenden zonden die alle voortkomen uit de vruchtbare schoot zoals de legendarische zeemonsters. In de woestijn zien we hoe van al hun zonden gedurende al hun reizen door de grote roepende zonde van het volk van Israël ongeloof was. Het was de oorzaak van al hun gemelijkheid, murmurering en opstand. Deze lag ten grondslag aan al hetgeen ze gedaan hebben, waarmede ze Gods mishaagd hadden. Dat bracht al hun afgoderij voort en al hun andere zonden, en het sloot uiteindelijk allen, behalve Caleb en Jozua, buiten het beloofde land. Doch ongeloof heeft nog een ander opmerkelijk en een bijzonder kenmerk. Het is een zonde met zulk een sluw karakter, dat hoewel altijd werkende, deze vaak aan de aandacht ontsnapt, behalve aan een scherp en geoefend oog. De conscientie spreekt tegen sommige zonden aanstonds. Deze zijn te schandelijk en grof, dan dat de conscientie er niet meteen zijn stem tegen verheft, om nog maar geen melding te maken van het algemeen getuigenis van alle goede of zelfs zedelijke mensen, zoals deze de zonden luid veroordelen. Maar er ligt in het ongeloof iets dat zo listig is. Dit vlecht zich zo door iedere gedachte, dit komt ons bij iedere stap zo tegen. Het verheft zich zo bij het gezicht van iedere moeilijkheid, dat het wellicht het meest zal werkende zijn als dit het minst wordt waargenomen. Diep verborgen in de schuilhoeken van het hart ontgaat dit het onoplettend oog, even glibberig als een aal. Als er naar gegrepen wordt, glijdt het uit de handen. Als het naar het schijnt een tijd lang dood is, komt het plotseling tot nieuw leven. Als het een tijd lang verzwakt is, schijnt het alleen te rusten tot het hernieuwde kracht wint. Maar ik moet niet verzuimen dat bijzondere kenmerk van het ongeloof te vermelden waarvan de apostel hier spreekt. Abrahams geloof heeft niet getwijfeld, of liever, Abraham heeft niet getwijfeld door ongeloof. Dit is een bijzonder kenmerk van het ongeloof, dat het twijfelt of ons doet twijfelen aan de belofte Gods. Om dit punt op een klaardere wijze voor uw aandacht te brengen, laten we dan eens nagaan hoe het aldus werkzaam is in een verscheidenheid van voorbeelden en opmerken, hoe het op een bijzondere wijze gekant is tegen de beloften. Bijvoorbeeld, God heeft ons in zijn woord deze genadige en bemoedigende belofte geschonken. Indien wij onze zonde belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. En zie nu hoe het ongeloof twijfelt aan deze belofte. Zie op dat arme, in zichzelf veroordeelde, vragende kind der genade, dat zijn hoofd treurig laat hangen, die de volle en vrije vergeving van al zijn zonden wenst te kennen, de vergeving in zijn boezem wenst te ontvangen, en zo een getuigenis wenst te hebben van zijn aanneming in Christus en om Christus wil. Wel nu, hier staat de belofte, uitermate zoet en gepast voor zijn geval, en alsof deze opzettelijk voor hem geschreven is. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven. Belijdt hij ze niet, en dat met waarachtig berouw en diepgaande droefheid des harten? Maar het ongeloof legt die belofte terzijde. Hij kan er niet in doordringen, de belofte niet ontvangen, niet omhelzen, noch de troost ervan gevoelen, want door de kracht van het ongeloof twijfelt hij daaraan. Wel nu, wat doet hem aldus twijfelen? De grootheid van zijn zonden, de heiligheid Gods, de veroordeling en vloek van een verbroken wet en een diepgaand gevoel van zijn eigen hopeloze staat en toestand, als een veroordeelde overtreder voor de ogen der oneindige reinheid. Hij gevoelt dat zijn zonden van een uitermate ergerlijk karakter zijn, van een bijzonder diepgaande en hopeloze aard. Waren ze niet begaan onder deze of die bijzondere omstandigheid, waren ze niet in zo'n hevige mate tegen licht en tegen de conscientie begaan, tegen de overtuiging, de waarschuwing, de vermaning, wellicht tegen een godsdienstige belijdenis met al de inbindende beteugelingen ervan, om het alles in één woord op te sommen, was hij niet geweest die hij geweest is? Want ieder hart kent zijn eigen bitterheid. En het is een onderwerp dat ik uit velerlei oorzaak met de loops behoef aan te roeren. Was hij niet geweest die hij geweest is, En had hij niet gedaan hetgeen hij gedaan heeft, dan gelooft hij dat de genade zijn hart zou kunnen bereiken, dat de vergeving haar zoetigheid in zijn boezem zou kunnen doen doordringen. Maar hij twijfelt aan de belofte, omdat hij de grootheid van zijn zonde, de majesteit Gods, de heiligheid der wet ziet en gevoelt, en hoe hij deze ooit in zijn eigen boezem, in al haar volkomenheid en gelukzaligheid moet ontvangen, dat weet hij niet. Zie vervolgens op een andere tros beloften die ik tezamen neemt, omdat ze een zekere samenhang hebben, gesproken door de mond van onze gezegende Heere. Bid en u zal gegeven worden, zoekt en ge zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Hier is de belofte op belofte. Geen wijnstok was er ooit rijker beladen met druiventrossen dan het woord van God hier beladen is met trossen beloften. Zoals deze, komende van des Heeren eigen lippen. En die zijn in hem, ja, en zijn in hem, amen. Gode tot heerlijkheid door ons. Ze komen alle uit de mond van hem die niet liegen kan. Ze zijn alle bekrachtigd met de verbondseed. Alle gestaafd en verzegeld door het bloed des lams. En Jezus leeft aan de rechterhand Gods om elk deze belofte volkomen te volvoeren en te vervullen. Toch is de kracht van het ongeloof zodanig dat er in menig hart, waarin genade verheerlijkt is, getwijfeld wordt aan de belofte. Een schuchter naast zich neerleggen. Een onbekwaamheid om er gebruik van te maken. Een aarzelen, een terugdeinzen daarvoor. En ofschoon de trossen in het gezicht hangen in al hun rijkdom en rijpheid en het water ervan in de mond loopt. Toch is het vanwege de hand die ontbreekt niet mogelijk om één daarvan te bereiken en deze aan de mond te brengen. Welnu, neem een andere belofte. Daarom gaat uit het midden van hen, scheidt u af, zegt de Heere, raak niet aan hetgeen onrein is, en ik zal u lieden aannemen, en ik zal u tot een vader zijn, en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere de Almachtige. Hier hebben wij de verbinding van een uitnodiging met een belofte. De nodiging is uit het midden van de wereld uit te gaan en ons ervan af te scheiden. De belofte is dat God de zulke zal aannemen en hen tot een vader zal zijn. Maar hoe vaak wordt er aan die nodiging gevolg gegeven? En vanwege de kracht van het ongeloof wordt er evenwel aan de belofte getwijfeld. Maar gaan deze beiden niet tezamen? Waarom zouden wij ze dan scheiden? Waarom daaraan getwijfeld dat God u heeft aangenomen en een vader voor u wil zijn als u bent uitgegaan uit de goddelozen en u afgescheiden hebt van iedere onreine zaak, het zij persoon, leerstuk of praktijk. Ik twijfel er niet aan of er zijn er hier sommigen, zo niet velen, die dagelijks twijfelen aan de belofte Gods, en wel door ongeloof. Ze kunnen niets anders zien dan dat het woord van God vol belofte staat. Ze kunnen niets anders gevoelen dan dat die beloften gepast zijn voor hun staat en toestand. En toch twijfelen zij door ongeloof, en zoals wij lezen in Psalm 107, van die handel doende op grote wateren. Zij dansen en waggelen als een dronken man, en al hun wijsheid wordt verslonden, niet in staat om deze beloften door ongeloof aan te nemen. Welnu, ik zou niemand willen aanmoedigen het maar te wagen op deze beloften, dan alleen in de kracht van dat geloof dat God schenkt. Want ik ben er zeker van, als wij de belofte aangrijpen met een hand, welke God zelf niet daartoe bekrachtigt, als wij deze aanvatten met een geloof dat niet zijn gave is, zullen wij er zeker van zijn dat wij berouw zullen hebben van onze aanmatiging om dit te doen, en dat we teruggedreven zullen worden van de plaats die wij hebben ingenomen. Bij één gelegenheid poogden de kinderen Israëls vermetel om op de hoogte de berg te klimmen, toen de ark des verbonds des Heeren en Mozes zijn dienstknecht niet uit het kamp optrokken. En wat was het gevolg van hun vermetelheid? Toen kwamen af de Amalekieten en de Kanaïnieten, die in dat gebergte woonden, en sloegen hen en versmeten hen tot Horma toe. Daarom, hoewel het pijnlijk is, ja, uitermate pijnlijk voor de kinderen Gods om zo geoefend te worden door de kracht van het ongeloof, zo te twijfelen en ten einde raad te zijn en niet in staat te zijn te beschikken over de beloften die gepast zijn voor hun zaak. Welke profijtelijke lessen leren ze echter uiteindelijk op die school? Wat wordt het kaf en het stof van het ongeloof daar gezift van die zuivere graankorrels van het geloof? Dat wordt in die smeltoven hun ijdel vertrouwen, hun vleeselijke aanmatiging, hun vals geloof verbrand als door vuur. Wat leren ze in zichzelf en voor zichzelf? Want er is geen andere weg om tot een practicale kennis ervan te komen, dat het geloof een gave Gods is en dat dit niet ligt in de werkzaamheid onze handen of staat in de wijsheid van mensen. Doch, nu ga ik als voor ons tweede punt over tot de bevestigende kant van het onderwerp, de sterkte van het geloof van Abraham, maar is gesterkt geweest in het geloof. We moeten de beide kanten van de zaak kennen, eerst de ontkennende en dan de bevestigende, want het is een kennis van beide deze zijden, ongeloof en geloof. Hetgeen ons openbaar maakt kinderen Gods te zijn. Als u niets dan ongeloof zoudt hebben, op welke wijze zoudt u dan onderscheiden zijnde van de volstrekt ongelovige? Als er geen beginsel in uw boezem zou zijn, buiten die beginselen van ongeloof die zich in de boezem van allen bevinden, als u Gods woord altijd van u wegdoet door de kracht van dat ongeloof, en als u in die staat zoudt moeten leven en sterven, wat is er dan in u om uw ziel te zaligen of om u te onderscheiden van degenen die in hun zonden sterven? Daarom, hoewel wij de ontkennende zijde opheffen, opdat wij mogen doordringen in de verborgen gevoelens en de oefeningen en verwarringen mogen beschrijven van de levend gemaakte heilige God, toch moeten we hen het geloof voorhouden in zijn vruchten en uitwerkingen en aldus een spiegel ophouden, opdat ze hierin ook de blijken mogen zien van het werk Gods in hun ziel, en hierin dezelfde kenmerken mogen herkennen van het goddelijke onderwijs. Abraham was sterk in het geloof, hij moest een voorbeeld zijn voor alle gelovigen. Hij was bij uitnemendheid de vader aller gelovigen. Het was daarom tot zijn eigen vertroosting, als wel tot vertroosting van de kerken Gods van alle eeuwen, dat hij sterk zou zijn in het geloof. Maar laten we niet één ogenblik denken dat Abraham zichzelf het geloof schonk dat hij bezat. Laten we niet geloven dat Abrahams geloof sterk als het was, door enige werkzaamheid van zichzelf versterkt werd. Laten we de genade Gods niet op een zodanige wijze verachten, dat wij iets van deze kracht van het geloof, waarvan God zo hoog opgeeft, aan Abraham toeschrijven. Zo hij al sterk was in het geloof, dan gaf God hem ieder greintje van dat geloof waarin hij zo sterk was. Als wij enig ander leerstuk aanhangen, betekent dit God van zijn eer te beroven door eer aan mensen te geven. De apostel heeft ons nadrukkelijk gezegd dat één reden waarom Abraham niet gerechtvaardigd werd door de werken, dat was, opdat hij niet zou roemen voor God. Maar als Abraham zich het geloof zelf verworven en versterkt had, dan zou dit een werk van zichzelf zijn, waarin hij zou kunnen roemen. Als hij de werker was van zijn eigen geloof, dan zou hij eveneens de werker zijn van de werkzaamheden uit dat geloof verricht. En zodoende zouden wij meteen komen tot de rechtvaardiging door de werken. Maar zoals ik nu zal aantonen, gaf Abraham bij meer dan één gelegenheid blijk van de zwakheid van zijn geloof. En God heeft dit doen optekenen om aan te tonen dat het geloof van Abraham niet zijn eigen gave was of in zijn eigen kracht bestond. Het mogen moeilijk toeschijnen een klaarblijkelijke tegenstelling te rijmen, dat ongeloof een zonde is en een hele grote zonde, en dat we onszelf toch geen geloof kunnen schenken. Men mogen derhalve wel tegenwerpen, waarom worden wij dan beschuldigd, waarom worden wij dan gestraft vanwege het ongeloof, als wij onszelf niet dat geloof kunnen schenken? Maar datzelfde bezwaar kan tegen onze andere zonden worden ingebracht en op soortgelijke gronden zouden wij kunnen redeneren. Waarom gaat de mens uiteindelijk verloren? Waarom worden ze gestraft vanwege hun zonden als ze wel moeten zondigen? Maar al deze bezwaren vloeien voort uit een onbekendheid met de natuur en met de diepte van de val, omdat wij al de gerechtigheid van onszelf verloren hebben, moet God dan al zijn rechtvaardigheid en heiligheid opofferen? Maar ik kan dit punt niet verder uitbreiden. Laten wij liever beschouwen waarin de bijzondere sterkte van Abrahams geloof bestond. Dit had niet alleen te worstelen met een klaarblijkelijk onoverkomelijke moeilijkheid, doch ook met een naar de mens gesproken praktische onmogelijkheid. Ik behoef u niet te vertellen dat dit u volkomen bekend. De bijzondere moeilijkheid waaraan het geloof van Abraham het hoofd moest bieden als gevolg van zijn vergevorderde ouderdom en de soortgelijke situatie met Sara. God schonk hem 3 bijzondere beloften en elk van deze beloften hield daarmee verband dat hij een kind zou ontvangen. 1 belofte was dat het land Kanaan aan zijn zaad zou toebehoren tot een eeuwige bezitting. De 2e belofte was dat in zijn zaad al de volkeren der aarde zullen gezegend worden. De 3e was dat God hem en zijn zaad na hem tot een verbondsgod zou zijn. Wel nu, al deze beloften hingen daarvan af dat hij een kind zou hebben en daar God beloofd had dat Sara, zijn vrouw, een moeder der volkeren zijn zou en koningen der volken uit haar zouden voortkomen, was het noodzakelijk dat de beloofde zoon uit hem, evenals uit haar, zou voortkomen. Maar zoals u wel zult weten, stonden de vervulling der belofte 2 moeilijkheden in de weg die verband hielden met hemzelf en met zijn vrouw, en dat deze niet alleen naar de natuur onoverkomelijk waren, maar dat deze, om zo te spreken, met de dag groter werden. De kracht nu van zijn geloof werd aangetoond in dat worstelen met die natuurlijke moeilijkheden en in het geloven dat God, die de beloften geschonken had, deze op zijn eigen tijd en wijze zou overwinnen en de belofte volkomenlijk zou vervullen hetgeen hij had beloofd. Doch God achtte het gepast dat geloof 25 jaar te beproeven. De verwachting die zou naar de natuur al donkerder en donkerder worden en de belofte geraakte verder van haar vervulling naarmate de jaren verstreken. Abrahams geloof hield evenwel stand al die afmattende jaren door, terwijl het ook de gemelijkheid en het ongeloof van Sara te dragen had, en daarbij zowel hemzelf als haar ondersteunende en dapper weerstand biedend aan iedere moeilijkheid. Door dit leidzame weerstandsvermogen werd openbaar gemaakt dat hij sterk was in het geloof en dat hij er volkomen van overtuigd was dat hetgeen God beloofd had, hij in staat was dat te volvoeren. Maar dit voert ten 3e tot ons volgende punt, de bijzondere aard en de eigenschap van Abrahams geloof. Hij was volkomen overtuigd van de kracht Gods om zijn eigen belofte te vervullen. Wij moeten niet veronderstellen dat hij geheel en al vrij was van ongelovige twijfels en vrees. Zijn geloof was evenals het onze, onderhevig aan veranderingen. En hierdoor onderscheidde het zich van het geloof dat staat in de wijsheid en in de kracht van de mens, daar het geheim van haar sterkte hierin bestond dat het stond in de kracht Gods. Als daarom die kracht tijdelijk werd ingetrokken, dan werd zijn geloof evenredig verzwakt. Wij hebben verscheidene opmerkelijke voorbeelden van de zwakheid van zijn geloof in sommige beproevende gelegenheden. Toen hij bijvoorbeeld tot de Heere sprak, Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga? En de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer. Was zijn geloof toen niet zwak? Had God niet tot hem gezegd, en ik zal u tot een groot volk maken? En vervolgens, en ik zal uw zaad tellen als het stof der aarde, zodat indien iemand het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden. Evenwel, hier jammert hij over zijn kinderloze staat en vreest dat zijn dienstknecht zijn erfgenaam zijn zal. We zien de zwakheid van zijn geloof meer in het bijzonder openbaar gemaakt in twee voorbeelden, eenmaal in Egypte en vervolgens te Gerar. Want op beide plaatsen loochende hij dat Sara zijn vrouw was en hij noemde haar zijn zuster. We zien deze zwakheid eveneens in een opmerkelijke graad in zijn luisteren naar de vleeselijke raadgeving van Sara om Hagar tot vrouw te nemen. Het is waar dat God hem op die tijd niet speciaal een zoon uit Sara had beloofd, maar hij moest beter hebben geweten dan zijn eigen vrouw te verlaten om een andere aan zijn boezem te nemen. Zodoende was Abraham met al zijn geloof niet vrij van de werkingen van ongeloof. Ja, wat meer is, deze blijken uit de voorbeelden die ik naar voren heb gebracht, soms tot grote hoogte te zijn gerezen in hem. En evenwel, met al de zwakheid van zijn geloof, dat ongetwijfeld staat opgetekend tot ons onderricht, en opdat geen mens, zelfs Abraham niet, in het vlees zou roemen, dit was de eigenschap van zijn geloof, dat hij er volkomen van overtuigd was dat hetgeen God beloofd had, hij in staat was te vervullen. In de sterkte van dat geloof zag hij daarom over alle moeilijkheden van dat schepsel heen, gewogen in de weegschaal der natuur, leken deze onoverwinnelijk. Maar hij zag over alle moeilijkheden heen en liet zijn geloof eenvoudigweg afhangen van het God heeft het beloofd. Doch laat me nu dit meer in het bijzonder toepassen op ons eigen geloof, waarvan dat van Abraham wordt aangevoerd als het typerende voorbeeld. Ik heb u tevoren aangetoond dat het geloof werkzaam is met de belofte Gods in het woord, zoals Abrahams geloof werkzaam was met de beloften die hem gedaan werden uit Gods eigen mond. Welnu, de belofte waarmee ons geloof moet werkzaam zijn, hebben merendeels een tweeledig karakter. Er zijn algemene beloften in het woord gesproken tot karakters, en er zijn bijzondere beloften door de mond Gods uit het woord gesproken tot personen. Met deze beide soorten van beloften moet het geloof dan werkzaam zijn, want wij hebben reeds aangeduid dat ons geloof, als het echt is, van hetzelfde karakter moet zijn als het geloof van Abraham, want in deze zin is hij de vader van allen die geloven. En door in de voetstappen van zijn geloof te wandelen, delen wij in zijn zegen, zoals de apostel ook zegt. Zo verstaat gij dan, dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En merk de gevolgtrekking op die hij hieruit maakt. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham, opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de beloften des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Ik kan dit niet verder uitbreiden, maar als u Romeinen 4 en Galaten 3 tezamen aandachtig leest en vergelijkt, dan zult u het gehele onderwerp duidelijk en schoon vinden opengelegd door de pen des Heilige Geestes in de hand van Paulus. Onthoud dan dit, dat het eenvoudig karakter van het geloof is, dat het daarin bestaat, volkomen ervan overtuigd te zijn, dat wat God beloofd heeft, hij in staat is te vervullen. Welnu, wat betreft de toepassing hiervan, ik heb in het eerste deel van mijn verhandeling enkele beloften naar voren gebracht, die gesproken zijn tot karakters, zoals de belofte van vergeving tot degene die hun zonde belijden, dat God diegene genadiglijk wil ontvangen en tot een vader zijn wil voor degene die zich van de wereld afscheiden en zich afscheiden van alle boosheid. Dat degenen die zoeken zullen vinden, degenen die vragen ontvangen zullen en dat hen die kloppen zal worden opengedaan. Dat Christus niemand zal uitwerpen die tot hem zal komen en dat al hetgeen wij in Christus naam vragen, hij ons zal doen. Welnu, deze beloften worden gesproken tot karakters, tot degene in wie de gezegende geest begonnen is en wie hij een genadewerk voortzet die hij bekwaam gemaakt heeft tot het ontvangen van deze beloften. Niet slechts door ze voor het eerst in het woord der waarheid te schenken, maar ook door het hart toe te bereiden deze te ontvangen, om ze te zijner tijd in de gelovige ziel toe te passen, te grondvesten en te bevestigen. Het eerste dat wij dan ook moeten doen in de werkzaamheid van ons geloof is het te volle van verzekerd te zijn dat hetgeen God beloofd heeft, hij ook machtig is om te doen. Hij heeft beloofd degene te vergeven die hun zonde belijden. Hij heeft beloofd diegene genadiglijk aan te nemen die uit de wereld komen en die zichzelf eenvoudig op zijn genade werpen. Hij heeft degene die vragen, bidden en kloppen beloofd dat hij hen zal horen en aannemen en zegenen. Wel nu, tenzij wij vastelijk geloven dat God machtig is elk een van deze beloften te voldoen, en wel aan ons kunnen wij geen enkele stap voorwaarts doen. Hier is het dat de kinderen Gods voor het eerst hun zwakheid beginnen te leren kennen. Ze zien dat het woord vol is van beloften, en deze zijn alle uitermate gepast voor hun staat en toestand. Maar als zij trachten die beloften aan te grijpen, deze zich toe te eigenen en deze tot hun eigendom te maken, dan ervaren zij dat iedere moeilijkheid op de weg tegen hen staat opgesteld. Als ze nu alleen maar op konden zien en ze bewonderen, zoals ze deze in het woord aantreffen, en als ze deze niet zouden willen grijpen, en als ze de vervulling ervan niet in hun eigen boezem zouden willen ervaren, dan zouden al deze moeilijkheden meteen verdwijnen. Maar de kinderen Gods kunnen nooit voldaan zijn, zonder dat het is toegepast. Want een oog op de belofte, zonder de persoonlijke, bevindelijke vervulling daarvan, zou betekenen dat het koninkrijk Gods alleen maar in woorden bij hen was. Maar ze weten uit het getuigenis Gods en uit het oordeel van hun eigen consciëntie dat het koninkrijk Gods niet gelegen is in woorden, maar in kracht. Dat het niet in eten en drinken of in welke natuurlijke en vleeselijke zaak dan ook is, maar in gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Ofschoon ze daarom op een volmaakte wijze weten dat hetgeen God beloofd heeft, hij ook machtig is te doen, voldoet de wetenschap hiervan als een bloot feit hen niet, nog zal iets anders hen trouwens voldoening geven, totdat zij tot de persoonlijke, duidelijke en gelukkige genieting geraken van die belofte zoals deze vervuld werd in hun eigen bevinding. Toch openbaren ze hierin nog dat ze deelhebbers zijn aan het ware geloof van hetzelfde geloof als Abraham, dat ze te volle verzekerd zijn dat hetgeen God beloofd heeft, hij ook machtig is om te doen. En in de kracht van dit geloof zien ze op tot hem, wachten ze op hem en verwachten ze van hem te zijnde tijd de vervulling daarvan. Maar ik zal nu de andere groep beloften ter hand nemen waarover ik tevoren gesproken heb. God spreekt soms op een zeer genadige wijze een bijzonder en persoonlijke belofte tot het hart van zijn volk. In een tijd van moeite, beproeving en grondige noodzaak heeft hij een woord voor hen dat precies gepast is voor hun zaak. Dat hij in hun conscientie spreekt en hun kracht geeft om te geloven, dat dit zekerlijk zal worden vervuld. Doch niet zodra heeft hij dit gedaan of hij beproeft hen, want de Heere beproeft de rechtvaardige, en het is de beproeving uws geloofs die veel kostelijker is dan van het goud het welk vergaat. Hij beproefde het geloof van Abraham en hij zal het onze beproeven. Doch de beproeving des geloofs staat in verhouding tot de kracht ervan. Daar het geloof van Abraham het sterkste was dat in de geschiedenis vermeld wordt, was ook zijn beproeving de sterkste die de geschiedenis vermeldt. Zoals de apostel spreekt, door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd, en hij die de beloften ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Op deze wijze zal iedere belofte die tot het hart gesproken wordt, altijd beproefd worden. Het zal beproefd worden door moeilijkheden die voortvloeien uit dezelfde omstandigheden waarvoor de belofte gepast is. Alles zal regelrecht tegen de vervulling der belofte ingaan. En toch is de natuur en het karakter van het levende geloof zodanig dat het op de belofte zal steunen en dat het zal uitzien naar de vervulling daarvan. En waarom? omdat het ten volle verzekerd is dat hetgeen God beloofd heeft, hij ook machtig is om te doen. Wellicht kunnen wij niet zien hoe of wanneer God dit zal doen, maar het geloof rust eenvoudigweg op dit ene vaste punt: God is machtig, en zoals hij machtig is, ligt ook zijn geloofwaardigheid hierin opgesloten. Als hij hierin tekortschiet, kan hij ook in het andere tekortschieten. Als hij een belofte geschonken heeft en deze niet vervult, staan zijn getrouwheid en zijn geloofwaardigheid op het spel. Dat hij niet die God is die hij zegt dat hij is, een God die niet liegen kan. Als hij de ene belofte kan breken, kan hij ook een andere breken, en aldus kan hij alles breken. Zodat, wat voor moeilijkheden er ook op de weg mogen zijn, het geloof op dit ene punt blijft steunen. Hij is machtig. Hij is machtig. Nu mogen het op het eerste gezicht toeschijnen dat dit geen erg groot geloof is, doch het is geloof. Abraham had weinig blijdschap gedurende die 25 jaren, tijdens welke de vervulling der belofte werd vertraagd, maar zijn geloof steunde altijd op één punt: God is machtig. Het ongeloof dat mocht wel zeggen: Abraham, u wordt ouder. Doch hij zou antwoorden: God is machtig. Sara, die wordt ook ouder. Nee, God is machtig. Er is nu niet meer de minste verwachting voor een kind. Meer dan 20 jaar zijn voorbij gegaan en het is er steeds verder vandaan dat u vader wordt. Maar hetzelfde antwoord is nog steeds: God is machtig. Aldus, met één enkel woord van hart en mond: God is machtig. Dat bood Abraham het hoofd aan iedere moeilijkheid. Welnu, ons geloof zal, als het waarachtig geloof is, op het zijne gelijken, want er is maar één geloof. En wij moeten wandelen in de voetstappen van dat geloof van onze vader Abraham. We lezen van hem, welke tegen hoop op hoop geloofd heeft, dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was: alzo zal uw zaad wezen. Hij geloofde tegen hoop op hoop. En dit was de kracht van zowel zijn geloof als zijn hoop, dat hij ten volle verzekerd was dat hetgeen God beloofd had, hij ook machtig was om het te doen. Het is deze bekwaamheid uit God, iedere moeilijkheid te overwinnen, iedere belemmering weg te nemen, iedere twijfel en vrees te stillen en in het donkerste ogenblik aan de ziel te verschijnen, dat het ware kenmerk op dat geloof stempelt. Des te groter daarom de beproevingen zijn die dat geloof omringen, des te onoverkomelijker de moeilijkheden zijn die op de weg schijnen te liggen. Des te meer treedt het geloof op de voorgrond als zijnde de gave en het werk Gods, als dit geplaatst voor iedere moeilijkheid eenvoudigweg kan zeggen: wel, God is machtig te doen hetgeen hij beloofd heeft. Hij heeft beloofd dat hij me nooit zal verlaten, noch begeven, en dan geloof ik ook dat hij me nooit verlaten, noch begeven zal. Hij heeft beloofd dat hij mij zal doorhelpen, en dan geloof ik ook dat hij mij zal doorhelpen. Hij heeft beloofd dat alle instrument dat tegen mij bereid wordt niet zal gelukken. Derhalve geloof ik dat alle instrument dat tegen mij bereid wordt niet zal gelukken. Hij heeft beloofd dat mijn sterkte zal zijn gelijk mijn dagen. Dus geloof ik dat mijn sterkte zal zijn gelijk mijn dagen. Hij heeft beloofd dat als mijn vlees en mijn hart bezwijken, zal hij de rotsteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid zijn zal. Dus geloof ik dat hetgeen hij gezegd heeft zal worden vervuld, dat als mijn vlees en mijn hart bezwijken, God de rotsteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid zal zijn. Als het geloof aldus eens houvast heeft gekregen aan een belofte van God, en te volle verzekerd is dat die belofte niet slechts in het boek Gods vermeld staat, doch door de kracht Gods tot de ziel gesproken is, dan omhelst het geloof die belofte en houdt het deze vast, om de eenvoudige reden dat God machtig is om te doen hetgeen hij beloofd heeft. Wat is dit alles toch eenvoudig, en evenwel ook waarachtig en schriftuurlijk. Maar dit is juist de schoonheid van de ware godsdienst, evenals van het ware geloof, dat het zo eenvoudig is. als het bevindelijk wordt gekend en derhalve zo vrij van alle valsheid, bedriegelijkheid, sluwheid en geveinsdheid. Maar wat geeft dit een bemoediging zijn belofte bij God te bepleiten in het gebed? Gij, Heere, heb het gesproken. Wat een overredende pleitgrond is dit. U moogt beladen zijn met schuld. De zonde moog als een zware last op uw conscientie liggen. Is het u gegeven uw zonde te belijden, deze te verlaten, ze te betreuren? En smeekt u tot God aan uw conscientie de vergeving en die kwijtschelding hiervan te openbaren? Dan is er voor u een belofte, die ik tevoren heb aangehaald en waarover ik heb uitgeweid, en God is machtig om deze te vervullen tot blijdschap uw ziel. Bepleit deze dan ook bij hem, om de eenvoudige reden dat hij machtig is deze te doen. Of u moogt op een droevige wijze beproefd worden door verzoekingen, en u moogt deze als zo sterk en krachtig ervaren, dat u dagelijks vreest dat uw voet verstrikt mogen raken in de een of de andere strik, en dat u ten prooi mogen vallen aan de Satan. Maar God heeft verklaard dat alle dingen moeten medewerken ten goede voor hen die hem liefhebben. Dat u geen verzoeking bevangen zal dan menselijke, en dat hij getrouw is, die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Houd dus vast, God heeft verlossing beloofd, en hij is machtig om dit te doen. Of uw afkeringen mogen met een groot gewicht en met schuld op uw conscientie liggen, u mogen ze meer gevoelen dan u ooit zelfs de zonden uw jeugd gevoelde. Want wij voelen de smart der afkering heviger dan zelfs nog de walgelijke en de openlijke zonde die wij begaan hebben in de dagen dat wij niet wedergeboren waren. Ja, wat meer is, deze blijken bij tijden zo groot dat ze nauwelijks te helen zijn. Maar God heeft gezegd, ik zal hun lieder afkering genezen, ik zal hen vrijwilliglijk lief hebben. Hij heeft deze belofte geschonken en hij is machtig om deze te vervullen. Welnu, het geloof moet vasthouden, moet geloven dat hij machtig is en moet wachten op hem voor de vervulling daarvan. Of u mogen moeilijkheden hebben in de voorzienigheid, uw pad mogen de donker zijn wat betreft uw huidige verwachtingen. U ziet naar alle kanten uit en kunt niet vaststellen van waar de verlossing komen kan, of welke vrienden kunnen worden verwekt u te helpen. Er mogen maar een paar openingen zijn in de donkere en zich samentrekkende wolken der voorzienigheid, zoals in verleden tijden. De gehele verwachting mogen buitengewoon somber toeschijnen en u weet nauwelijks waarop de situatie zal uitlopen en of de onderhangende verwoesting niet over u mogen losbreken. Maar God heeft gezegd, ik zal u niet verlaten, noch begeven. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Het zilver en het goud zijn mijne en het vee op 1000 bergen. Hebt u zelf in verleden tijden niet ervaren dat God op kritieke momenten van moeite vrienden verwekt heeft en u onverwachte hulp geschonken heeft? Hij zal het wederom doen. Het werk van het geloof is staande te houden en vast te houden, te geloven dat hij machtig is. En als wij maar kunnen komen met een enkele belofte in onze hand en pleitende blijven bij de Heere. Heere, gij hebt dit gesproken, Heere, gij hebt dat beloofd. Gij zijt machtig als ik op mijzelf zie, als ik op mijn zonde zie. Dan valt de schuld op mijn conscientie. Als ik de moeilijkheden in ogenschouw neem die mijn pad omringen, dan ben ik verbijsterd en vol verwarring, maar gij zijt machtig. Als ik in de donkerte verkeer, kunt gij licht schenken. Als ik dodig ben, kunt gij mij leven schenken. Als alle dingen mij tegen zijn, dan kunt gij alle dingen doen medewerken ten goede. Gij zijt machtig. Als we aldus kunnen pleiten, dan zal hij gewisselijk verschijnen. O, wat wordt er soms in de geest afgeworsteld, als er door ongeloof wordt getwijfeld. Hoe kan dit zijn? Het lijkt onmogelijk. De moeilijkheden zijn zo groot, de beproevingen zo zwaar, de verzoekingen zo krachtig. mijn vrees en vijanden zo drukkend, hoe kom ik ooit op een rechtschapen wijze door? Hoe zal ik ooit God kunnen loven en prijzen voor deze beproeving? Hoe kan ooit mijn mond vervuld worden met gezang en mijn woorden met blijdschap? Hoe kan ik ooit zijn heilige naam danken, loven en prijzen voor deze beproeving vanwege die verzoeking, vanwege die pijnlijke wederwaardigheid, vanwege die zware bezoeking, vanwege dat zware verlies en boven alles vanwege die bijzondere omstandigheid die mij zo heel diep krenkte? Hij is machtig. Aldus is het geloof eenvoudig werkzaam met deze goddelijke almacht, dat hetgeen hij beloofd heeft, hij machtig is om te doen. Doch merk nu op hoe het geloof veilig bewaard wordt voor aanmatiging en voor het in slaap vallen onder een gevoel van Gods almacht. Als wij ons eenvoudig weg achterover moesten laten vallen in onze gemakkelijke stoel en zeggen: ach, het is alles goed, het is alles goed. God is machtiger te doen, ik behoef me niet druk te maken, God zal het alles doen. Dat zou geen geloof zijn. Kwam er zulke taal ooit uit de mond van Abraham? Hoor Abraham bij God pleiten om Sodom te behouden, kwam er zulke aanmatigende taal uit de mond van Abraham? Let op zijn eerbied voor God. Zie hoe vuriglijk hij bij hem pleitte en zich evenwel als stof en as voor hem neerboog. Met dit geloof, dat gelooft in de kracht Gods en erop steunt, is er daarom behoefte aan die genadige tederheid, die eerbied en die goddelijke vrezen, dat gevoel van de majesteit Gods, dat alle lichtvaardig handelen of spreken met hem voorkomt, dat juist de zenuwen van de aanmatiging en de vermetelheid doorsnijdt en dat de ziel zich in diepe zelfvernedering aan zijn voeten doet neerwerpen. En dit is een weg, waarlangs het geloof op zijn juiste plaats wordt gehouden. Maar er is ook nog een andere. Bezoekingen en kastijdingen worden er op een genadige wijze gezonden om de ziel daarvan te weerhouden, om in een vleeselijk vertrouwen te rusten en in dode verzekerdheid en in ijdele aanmatiging dat, omdat God gezegd heeft dat hij zijn beloften zal vervullen, wij in slaap kunnen vallen in ons hoekje van dat rijtuig en er zeker van zijn dat de trein aan het einde van de reis zal aanlanden, dat we er niet behoeven uit te gaan om het vuur te stoken of om de machine te bedienen. Wel, het geloof is niet die gemakzuchtige eerste klas passagier in iemands boezem die veilig zit te slapen in het hoekje van een goed van kussens voorzien rijtuig. Het geloof is zo ontvankelijk voor moeilijkheden, gevaren, beproevingen. Het is schuchter door het raam naar buiten kijkende wat er gebeuren mogen en is voortdurend in de oefening wat betreft de uitkomst, terwijl het op God steunt, die alleen machtig is ziel en lichaam beide te bewaren voor een botsing of voor een ramp. God zorgt ervoor zijn volk goed te oefenen, opdat hun geloof niet zou wankelen, nog in slaap vallen, en opdat, om zo te zeggen, het leven ervan niet wordt verslapen, een en al roes, zoals de dronkaard. Deze beproevingen, bezoekingen, oefeningen, tegenslagen in de voorzienigheid, kwellingen der conscientie, twijfels en vrezen, ongelovige inblazingen en het pad der beproeving dat Gods volk algemeen moet gaan, dienen middelijkerwijs om de genade Gods in hun zielen levendig te houden. Dus terwijl God door de verborgen invloeding van zijn geest en genade, door de kracht van zijn waarheid, ons aan de ene kant bewaart voor een wegzakken in de moedeloosheid en de wanhoop, of voor het algeheel toegeven aan dat ongeloof, zo bewaart hij ons door oefeningen, beproevingen, bezoekingen ervoor, dat wij in de stoel geraken van de luiaard of dat wij afwijken op een zijweg van gemakzucht. Wij worden derhalve op een genadige wijze ervoor bewaard, door de storm des levens te worden gedreven op de rotsen van drukkende zorgen en wereldse zorgvuldigheden, waarop zoveel naar lichaam en ziel schipbreuk lijden, voor opgezogen te worden en verzwolgen in de maalstroom der wanhoop en voor in het duister aan lager wal te geraken, doordat de zeelieden gaan slapen en er aan dek geen wacht gehouden wordt op koers, schip, land, zee of op roer. Aldus wordt het zielenschip door de almachtige kracht Gods gehouden op die koers waarop de levenszee veilig wordt verstoken, overgestoken en de haven der rusten door iedere storm en windstilte heen tenslotte wordt bereikt in de boezem van een heerlijke en eindeloze eeuwigheid. Ons vierde punt. Maar Abraham, zo lezen wij in onze tekst, gaf God de eer. Hetgeen ons tot ons laatste punt brengt, want dit is hetgeen het geloof, het ware geloof, altijd doet. Het geeft God alle eer. Welnu, als er iets in ons zou zijn waarop wij zouden kunnen zien, waarop wij zouden kunnen steunen en waarvan wij zeker waren dat het een vriend voor ons zou zijn, als wij er een behoefte aan zouden hebben of een buurman tot wie wij onze toevlucht zouden kunnen nemen om er al hetgeen voor onze behoefte vereist was te lenen en die ons een helpende hand zou kunnen toesteken als wij dit nodig zouden hebben, dan zouden wij het uit de aard der zaak ons van God afkeren om die hulp van het schepsel te zoeken. Het is vreemd om te zeggen, maar niet minder waar dan vreemd, dat God de laatste is van wie wij hulp zoeken. Van iedereen en van al het andere zullen wij het verwachten, want we komen nooit waarlijk tot hem. Het zij tot onze schaamte gezegd, tenzij wij absoluut gedwongen zijn door pure en harde noodzaak. Als men dan de toevlucht heeft genomen tot het schepsel, en dit bewijst een gebroken rietstaf te zijn, als de natuurlijke hoop de geest geeft en als het natuurlijke geloof onmachtig is zich staande te houden als vermetelheid, aanmatiging en ijdel vertrouwen stilletjes uit het kamp sluipen en uit het gezicht geraken, als de kinderen Efraïm zich afkeren ten dagen des strijds, dan begint het arme, verachte, kleine geloof zijn vernederende kop op te steken, het verheft zich te midden van de storm, die de gehele lafhartige bemanning vervuld heeft met schrik en verwarring, en dat vanuit het wrakhout van alle schepsels hoop om zich heen ziet. En wat doet het geloof, dat aldus aan zichzelf wordt overgelaten, als er zelfs niet één man is overgebleven om een tros aan te halen? Het geloof doet wat Jona deed toen hij in de buik van die walvis was, en ik zeide, ik ben uitgestoten van voor uw ogen, nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Nog zal het te vergeefs uitzien, het zal ermee gaan als met hem. Als mijn ziel in mijn overstelpt was, dacht ik aan de Heere, en mijn gebed kwam tot u in de tempel uwer heiligheid. En wat zal de uitkomst van dit gebed zijn en het antwoord erop? Gode de eer te geven. Was het zo niet met Jona? Maar ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des Heeren. Het is wanneer wij weten dat het heil is des Heeren, dat we hem alle eer geven. Maar Jona moest leren dat het heil des Heeren was in de buik van de walvis, en zelfs op een nog slechtere plaats, de buik des grafs. Maar hoe geeft het geloof Gode de eer? Het geeft hem voornamelijk de eer vanwege twee zaken. Ten eerste dat hij in zijn woord beloften gegeven heeft die zo gepast zijn voor onze staat en toestand. Beloften gepast voor onze nood. En ten tweede dat hij deze op zo'n ruime en gezegende wijze zou vervullen. Abraham gaf God de eer door in de belofte hem gegeven met betrekking tot een zoon te geloven voordat deze waren vervuld. Onze Heere die zei tot Thomas, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Zodanig was het geloof van Abraham. Hij geloofde de belofte zonder deze vervuld te zien. Maar het is voornamelijk wanneer de belofte en de vervulling daarvan tezamenkomen dat wij Gode de eer kunnen geven. Laten wij dit toepassen op enkele van de gevallen die ik reeds heb genoemd. Neem bijvoorbeeld het geval van een arme zondaar die overtuigd is van de zonde, met een zware schuldenlast op zijn rug, niet in staat te zien hoe hij vergeving kan verkrijgen, op een wijze die verenigbaar is met de eisen der wet en met de rechtvaardigheid Gods. Welnu, wat een verademing is het voor hem dat hij in staat is zijn zonde te belijden en te ervaren als hij deze belijdt, dat de genade in zijn ziel vloeit, dat er enig licht doorbreekt van Gods aanschijn, een zeker woord ter heling, een zeker troostvol getuigenis, een zeker vertederend besef van de goedheid Gods in Christus Jezus, enig gezicht op het verzoenende bloed en de rechtvaardigende gerechtigheid, enige overtuiging van een aandeel in de verlossende liefde dat hij kan aangrijpen, waarvan hij de zoetigheid kan gevoelen en dat hij zich in een zekere mate kan toe-eigenen. Dit mogen niet tot de volkomen verlossing leiden. Velen van Gods lieve kinderen kunnen niet veel verder komen dan tot tedere blijken van zijn genade, voorbijgaande aanrakingen door zijn genadehand, vertederingen des harten onder een gevoel van onverdiende goedheid en liefde. Evenwel voelen ze zich op een gevoelige wijze verkwikt door hetgeen hun geloof aldus aangrijpt en aanvoert en geven God de eer. Aan de andere kant, als ze soms het gepredikte woord horen en er een zegen onder ontvangen of er wordt een zekere dierbare belofte op hun ziel thuisgebracht met goddelijke kracht, of ze worden gezegend in het verborgen gebed en licht en leven breekt door in hun gemoed, dan zien ze zulk een heerlijkheid in hetgeen dat aldus aan hen wordt meegedeeld, dat ze God verheerlijken vanwege hetgeen ze zien en gevoelen. Maar meer in het bijzonder, als de weg ter zaligheid voor hen wordt ontsloten, als Christus aan hun ziel wordt geopenbaard door de kracht Gods, als ze dat wonderlijke plan zien ontvouwen, hoe God rechtvaardig zijn kan, en toch de rechtvaardiger van hem die in Jezus gelooft, dan als ze in de grootheid van de verborgenheid van de persoon van Christus de zalige oplossing mogen aanschouwen van dat vraagstuk dat hun geest zo heeft beziggehouden, dan geven ze op een vrijwillige en onvolkomen wijze alle eer aan God. Heere, roepen ze, wie en wat ben ik, dat gij medelijden en erbarmen met mij zoudt hebben, dat gij mijn hart door uw genade zoudt hebben aangeroerd, dat gij uw vrezen in mijn hart zoudt hebben ingeplant, dat gij mij ertoe gebracht hebt te bidden en uw aangezicht te zoeken en dat gij gehoord hebt naar mijn zwak geroep, dat gij mij hebt doen hopen op uw genade en dat gij mijn ziel hebt willen zegenen met een openbaring van uw geliefde Zoon. O, wie en wat ben ik, om aldus begenadigd te worden, als duizenden aan hun zonden worden overgelaten tot het verderf? O, hoe heerlijk zijt gij, wat een goede tieren God! Wat doet uw genade mijn hart vertederen, en uw goedheid maakt mijn ziel week? Uw naam zij alle lof en eer, beide nu en tot in alle eeuwigheid. Hier wordt Gode eer gegeven. Op deze wijze zal het ware geloof altijd God de eer geven. Zal het nooit een greintje van haar eigen lof voor zichzelf nemen. Doch zal Gode alle eer toeschrijven als degene die er de bewerker en de voleinder van is. Totdat de zegeningen hier zullen uitlopen in de zegeningen hierna en de stromen der genade op aarde zullen uitlopen in de grenzeloze oceaan der ere in de hemel. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.